Methode Mastermind, de podcast, pagina 403. Het vinden van de bankpas was zo mogelijk nog eenvoudiger dan het vinden van de kamer van Ganesh. De pas lag samen met de pasjes van de collectieve zorgverzekering, het pensioenfonds en de leasemaatschappij in de bovenste lade van zijn bureau, met de calculatortjes van de betreffende maatschappijen en een briefje met de pincodes. Daarna was het wachten op Sophia, die weer onvermoeibaar aan het werk was met onbegrijpelijke dingen op de laptop en wel 20 keer met Patrick belde. Het was al bijna 1:30 s'nachts toen ze eindelijk zei: "Ik denk dat het gelukt is. We hebben het bedrag van 2 miljoen gewijzigd in 197.847.312, zodat de checksum gelijk blijft, althans, dat hoop ik." Ze keek op de klok. "En als alles een beetje meezit, waren we nog op tijd ook?" Ze bleven alle drie onbeweeglijk naar het scherm staren. Om 1:01 zei Sophia: "Ja, zo te zien is de verwerking nu gestart." Om 2:17 zei ze: "En nu is onze transactie doorgevoerd. De rekening van Mastermind BV is nu vrijwel leeg. Er staat nog maar 1.052.688 euro op. Al het geld staat op onze rekening." Ze pakte de pinpas en het calculatortje, logde in en zei even later: "En als deze transactie straks ook wordt uitgevoerd, is het geld weggesluist naar een andere interne rekening waar meneer Polonium het niet vanaf kan terugboeken." Ze toetste weer het een en ander in en zei: "En nu zijn alle pasjes geblokkeerd. Ik zal nog even alle andere sporen wissen. Niemand zal weten dat wij dat hebben gedaan." Max stak zijn hand uit om de pas van haar aan te pakken. "Laten we deze maar gauw terugleggen en dan als de bliksem naar huis." Op de parkeerplaats namen ze afscheid van elkaar. Max wilde Sophia omhelzen als dank, maar ze duwde hem voorzichtig weg en gaf hen beiden een hand. "Ontzettend bedankt, tot morgen," zei Max. "Ik deed het voor mezelf. Als u straks de baas bent, hoop ik dat u me niet elk weekend laat overwerken. Tot straks." In de auto zei Robin: "Ik heb niks bij me. Ik ben zonder jas of huissleutel weggerend van de golfbaan. Dus ik zal wel met jou mee naar huis moeten." Om iets na 3:30 s'nachts kwamen ze aan bij zijn appartement. Nog geen 10 minuten later deden ze het licht uit en vielen ze uitgeput tegen elkaar aan in slaap. Amper 2 uur later zou de wekker gaan. Toen Max de volgende dag pas om 10:00 op zijn werkplek arriveerde, omdat hij eerst Robin bij het hotel in Noordwijk had moeten afzetten, was hij bang dat hij opmerkingen van collega's zou krijgen. Maar niemand merkte zijn late binnenkomst op. "Groot nieuws hield de gemoederen bezig," meldde Debbie, zodra ze hem zag. "De beurskoers was naar een historisch dieptepunt gezakt, doordat Tom Polonium al zijn aandelen tegelijk te koop had aangeboden." Blijkbaar was de verkoop van de gebouwen niet de enige transactie die in het weekend ergens in een wachtrij had gestaan. "Wat?" reageerde Max verschrikt, denkend aan de waarde van de opties die hij later die dag in ontvangst zou nemen. "Waarom zou hij dat doen?" "Dat is nu net de vraag," zei Debbie. "We proberen hem te bereiken, maar hij is onvindbaar." "Oh, hij is..." begon Max, maar toen hij zich realiseerde dat hij eigenlijk niet zou behoren te weten waar Tom uithing, maakte hij gauw zijn zin af met: "Wel vaker onvindbaar de laatste tijd. Staat er niks in zijn agenda?" "Er staat deze ochtend een privéafspraak. Chantal kan zijn agenda wel inzien, maar niet die privéafspraken." "Vanmiddag moet hij wel naar kantoor komen, want ik heb om 1:00 een meeting met hem," zei Max. "Dan zullen we het weten."
"Misschien, maar misschien ook niet. Je weet hoe die is."
Direct daarna sloot hij zich op in zijn werkkamer. Hij hing zijn jas op en plofte op zijn stoel. Hij staarde het grootste gedeelte van de ochtend naar het scherm van zijn laptop die hij niet aangezet had, trachtend zijn gedachten op orde te krijgen. Het lukte niet. Te veel angsten verlamden zijn geest. Hij werd bang dat Tom op ditzelfde moment zou ontdekken dat hij bestolen was. Hij werd bang dat de notaris alle financiën rondom de verkoop op een rijtje zou zetten en zou merken dat er iets verschrikkelijk mis was. Hij werd bang dat Ganesh in het complot zat en dat hij zou merken dat ze op zijn werkplek hadden rondgesnuffeld. Hij werd bang dat Chantal sporen van hun illegale verblijf op Toms werkkamer zou opmerken. Hij werd bang dat Sophia door alle gedoe dit weekend haar verplichtingen aan Tom niet nagekomen was. Dat ze verslag had moeten uitbrengen en dat nu was vergeten. Hij werd bang dat Tom zijn aandelen had gedumpt om met de Noorderzon te verdwijnen, zonder de opties of Max een nieuwe functie te regelen. Hij realiseerde zich dat Eve, nog George, nog Mark contact zocht om de situatie te bespreken. En werd daar ongerust van. Vervolgens realiseerde hij zich dat dit hoorde bij het patroon dat hij zelf, Toms principes volgend, veroorzaakt had. En daarna werd hij bang dat de anderen hem vermeden en hij niet wist hoe hij dit na morgen zou moeten volhouden. En misschien wel de grootste angst voelde hij voor de mogelijkheid dat alles wel volgens plan zou doorgaan. Dat hij wel CEO zou worden. Het bedrijf bijna 200 miljoen op de bank zou hebben. En dat hij ervoor verantwoordelijk werd om een groep van 4000 mensen te leiden. Hij probeerde te werken. Er waren inmiddels nog zo verschrikkelijk veel kwesties die om aandacht vroegen. En e-mails die beantwoord moesten worden. Maar het lukte hem niet. Zijn hartslag was te hoog. Zijn adem te oppervlakkig. Zijn geest te vertroebeld. Hij sloot zijn ogen en concentreerde zich op zijn ademhaling. En in het gedachtenvacuüm dat hierdoor ontstond, moest hij plotseling aan Robin denken. En werd hij bang dat ze zich op dit moment, na de paar dagen die ze samen hadden doorgebracht, eindelijk weer alleen zou realiseren dat het niet zou worden te zijn. Hij werd bang voor Rudy's reactie. Als hij hem zou vertellen dat hij twee nachten na elkaar had doorgebracht met Robin, dat ze zich zelfs voor zijn ogen had uitgekleed, dat ze lepeltje lepeltje tegen elkaar aangelegen hadden en dat er niets, maar dan ook helemaal niets gebeurd was. Zo bracht hij een paar uur door met irrationeel gepieker. Tot plotseling zijn telefoon ging en er Tom Polonium Calling op het schermpje stond. Hij haalde voor de zoveelste keer diep adem en nam op. "Ja, hier Polonium," zei Tom. "Het is 1 uur geweest, waar blijf je?" "Showtime," zei hij zacht tegen zichzelf en ging de trap op naar de 18e verdieping. De eerste paar seconden zouden cruciaal zijn. Dan zou hij weten waar hij aan toe was. Dan zou hij weten of Tom de sporen op zijn werkkamer had opgemerkt, zijn saldo had gecheckt, door een van zijn handlangers was gewaarschuwd. Hij opende de deur van Toms kamer en verwachtte in de loop van een pistool te kijken. Maar Tom zat gewoon achter zijn bureau, alsof dit een dag was als alle anderen. "Ga zitten," zei Tom. Geen welkom, geen hoe was je weekend, geen dit wordt een belangrijke meeting, niks daarvan. Tot zover was alles normaal. "Ik heb hier je optiecontract," zei Tom. "Zoals afgesproken, 100.000 stuks onderaan tekenen." Hij schoof het document naar de rand van het bureau en Max ging zitten. Hij probeerde te peilen hoe Toms stemming was, maar kon aan zijn gezicht niets aflezen. Zat hier een man die ervan overtuigd was dat hij 200 miljoen op zijn rekening had? Kon hij een manier bedenken om te achterhalen wat er in Toms hoofd omging? Hij wilde schreeuwen: "Hoe kunt u ijskoud het gebouw binnenwandelen dat u zojuist van ons heeft gestolen? Hoe kunt u zonder gewetensnood tussen al die mensen doorlopen die u bedrogen heeft? Hè, vertel me dat eens." Maar in plaats daarvan vroeg hij met een dun stemmetje: "Heeft u misschien een pen voor me?" Terwijl Tom een pen zocht, bekeek Max het document. Er was nauwelijks iets veranderd sinds de versie waarin stond dat hij een nader te bepalen aantal opties zou krijgen. Er stond nu een vast aantal van 100.000, dat was alles. "Het ondertekenen hiervan heeft niet veel zin meer, toch?" zei hij.
"Natuurlijk wel, teken nou maar gewoon. Wil je dat ik mijn handtekening als eerste zet, vertrouw je het niet?"
Tom trok de beide exemplaren van het contract naar zich toe en zette met een overdreven gebaar en een uitdagende blik zijn krabbel. Max zei: "Er staat in dit contract dat deze opties mij het recht geven om aandelen te verwerven voor een prijs van €32,50. De koers van een paar maanden geleden. Wat heb ik daar nou aan? Vandaag is de koers door uw toedoen ingestort. €2,10.
"Ik ga je geen opties geven tegen de koers van vandaag. Onze afspraak ging toen in, niet nu."
Een klein goedmakertje zou wel op zijn plaats zijn. Max hoopte met deze opmerking Tom uit zijn tent te lokken. Dat gebeurde niet. Tom schoof de papieren weer over het bureau heen.
Graag of niet? Die koers stijgt wel weer, als jij en je collega's tenminste een beetje jullie best doen.
Ik snap niet goed waarom u al uw aandelen heeft verkocht.
Dat hoef jij ook niet te snappen. Ik maak geen nieuw optiecontract voor je. Take it or leave it.
Ik ben vanaf morgen verantwoordelijk voor dit bedrijf. Ik heb recht op een uitleg.
Tom aarzelde kort en zei toen: als je het serieus meent met Ultimate, dan mag je mijn principes wel wat beter in de praktijk brengen. Ik heb een hoop tijd in je geïnvesteerd en ik zie er nog niet veel van terug. Daarom dump ik mijn aandelen. Hoewel ik het liefst zou blijven om orde op zaken te stellen, ben ik gedwongen om het terug te trekken. Daarom moet ik alle banden doorsnijden. Ik weet niet of je de aandelenkoers de laatste tijd hebt gevolgd, maar sinds de buitenwereld er lucht van kreeg dat er een andere CEO komt, dalen de koersen.
Ik ben anders van plan om een heel wat betere directeur te worden dan u ooit was. Met een woest gebaar zette ook Max een handtekening onder de beide exemplaren.
Zo, ben je dat van plan? Ik heb gehoord dat een paar mensen van jouw afdeling het bedrijf hebben verlaten tijdens mijn afwezigheid vorige week. Versta je dat onder een betere directeur zijn? Je hoeft alleen maar op de winkel te passen en zelfs dat lukt niet. Vooralsnog ben je een waardeloze manager, zo blijkt maar weer. Mijn oorspronkelijke plan was inderdaad om jou het hele bedrijf over te dragen en voortaan te leven van het dividend op de aandelen. Maar ik had natuurlijk vanaf het begin al een verborgen plan. Dat zal je niet verbazen. Mijn plan was om de aandelen te dumpen en op die manier cash te pakken. Dan heb ik geen dividenduitkering meer, maar wel de zekerheid van dit eenmalige bedrag. Nu ben ik overal vanaf. Vanaf morgen moeten jullie je maar zien te redden.
Ik geloof voor geen seconde dat dat de ware reden is. U moest verkopen omdat u het geld nodig heeft. Of misschien is er alweer een nieuw verborgen plan. Tom liet zich niet uit zijn tent lokken.
Je gelooft maar wat je wilt. Over één dag ben je van me af.
Max besloot het naast zich neer te leggen. Nog één dagje doorbijten. Tom had gelijk. Over één dag zouden ze van elkaar af zijn. Max voelde dat zijn hart heftiger begon te slaan. Zijn doel was zo dichtbij, maar kon nog zo gemakkelijk uit zijn vingers glippen.
Wat gaat u doen na morgen? Vroeg hij.
De arts in Nederland wilde me niet meer helpen. In de afgelopen weken zijn onderzoeken gedaan in het AMC, maar ze geven me op de klootzakken. Ik ben het slachtoffer van hun incompetentie. Ik ben er zelf achter gekomen dat ik misschien geholpen kan worden door een donorhart. Maar daar weigeren ze aan mee te werken. Ze verschuilen zich achter de AWBZ-lijst. De donorregister, dat is een ander gelul. Weet je nog wat ik je tijdens de les over het derde principe heb geleerd? Over de expertise van techneuten? Precies hetzelfde is hier alweer aan het gebeuren. De zogenaamde deskundigen van het zogenaamde ziekenhuis gebruiken hun zogenaamde status om te beargumenteren dat alles bij het oude moet blijven. Ze zijn gewoon te laf om me te helpen. Als ik het heft niet in eigen handen neem, ga ik dood. Ik ga naar Zuid-Amerika. Daar heb ik een kliniek gevonden die wel bereid is mee te werken aan een transplantatie.
Hebben uw aandelen dan voldoende opgeleverd om dat te bekostigen?
Ruimschoots, ik verkoop ook het huis. En ik heb nog meer ijzers in het vuur.
Zoals? Max voelde dat zijn gezicht langzaam begon te gloeien, omdat hij zelf het onderwerp van gesprek stuurde in de richting van hoe rijk denkt u eigenlijk dat u bent.
Daar heb jij niks mee te maken.
Oh nee, u heeft mij anders aardig benadeeld met het dumpen van uw aandelen. Op dit moment zitten we nog met allerlei touwtjes aan elkaar vast. Bijna alles wat u doet raakt mij.
Maak je geen zorgen, ik doe niks meer. Alles wat nodig is, is al gedaan.
Die klinieken zijn niet te vertrouwen, wist u dat? Ze lichten goedgelovige westerlingen doorlopend op.
Wat? Noem jij mij goedgelovig?
Tom begon onbedaarlijk te lachen.
Nee, jongen, geen mens zou mij durven beduvelen.
Hij stond op en boog zich over het bureaublad. Van dichtbij zei hij met een duivelse grijns om zijn mond.
Iedereen weet dat ik ze tot in het graf zou achtervolgen om ze in stukken te scheuren. Geen weldenkend mens durft het op te nemen tegen Tom Polonium.
Max dwong zijn geest om niet te denken aan de gevolgen wanneer Tom hun actie van afgelopen nacht zou ontdekken. Is het niet zo dat in Zuid-Amerika zwervers en andere sloebers worden vermoord om een donorhart te verkrijgen? Is dat het plan?
Het zal ongetwijfeld zo zijn dat er in sommige delen van de wereld onplezierige dingen worden gedaan. Maar waarom zou mij dat interesseren? Ik help de artsen daar aan een mooie klus. En inderdaad, de een zijn dood is de ander zijn brood.
De ijskoude lach joeg Max de rillingen over zijn rug. Zo die al medelijden voelde omdat Tom het geld dat ze van hem hadden afgenomen misschien nodig zou hebben voor zijn herstel, dan werd dat onmiddellijk weer de kop ingedrukt door deze psychopathische uitbarsting.
Zonder grapjes nu,
vervolgde Tom, terwijl hij weer achterover in zijn stoel leunde.
Ik kan me niet veroorloven om verbonden te blijven met het bedrijf. Ik moet nu aan mezelf denken. Dat heb ik de afgelopen 30 jaar altijd al gedaan. En omdat ik me zo vereenzelvigde met het bedrijf, profiteren jullie ook van mijn egoïsme. Dat gaat nu veranderen. Vanaf nu denk ik aan mezelf en kan ik niet meer garanderen dat dat niet ten koste gaat van Ultimate Power Software. Als jullie het niet redden zonder mij, dan moet dat niet mijn probleem zijn. Ik moet de banden verbreken.
Dat kan ik me niet voorstellen. Uw hele leven heeft 30 jaar in het teken van het bedrijf gestaan. Ik geloof er niks van dat het u niet meer interesseert.
Hou toch op. Het bedrijf begon me toch al te vervelen. Anders zou ik toch nooit begonnen zijn met de overdracht aan jou, of wel? Ik kijk terug op een geslaagde carrière. Moet je toch zien waarmee ik steeds ben weggekomen. En ik was er nog succesvol mee ook, tenminste als je kijkt met hoeveel geld ik nu vertrek.
Max was ervan overtuigd dat dit laatste een bewijs was dat Tom zich geen zorgen maakte om het gigantische bedrag dat niet meer op zijn rekening stond. Hij stond op en pakte een van de optiecontracten.
Neem die andere ook maar mee, zei Tom. Laat hem in een kluis leggen of zo.
Tot morgen, zei Max, voor de formele overdracht van het CEO-schap.
Vaarwel, zei Tom.